Deze Lijdenszondag vragen we uw aandacht voor Lucas 13, en daarvan het 31ste vers tot en met het 35ste vers. De schriftlezing die we u noemden, Lucas 13, vanaf vers 31 tot en met het einde.
Te diezelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tot hen: gaat heen en zeg die vos: zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen, en ten derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem! Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens onder de vleugels vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt uw lieden woest gelaten, en voorwaar, ik zeg u, dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heere.
Geliefde gemeente, verschillende van u weten wellicht dat voordat we als gezin de pastorie introkken in 2020, dat we een aantal jaren in Dokkum hebben gewoond. Prachtig stadje in het noorden van Friesland. Verschillende van u, weet ik, zijn er ook wel eens geweest. Dokkum. Was op enig moment dat er een bord geplaatst werd bij deze stad om toeristen te lokken, alsof ze er al niet genoeg kwamen. Een bord waar het opschrift op stond: Dokkum, een moordstad. Een moordstad. Ja, men verwees dan naar de moord op Bonifatius, die zogeheten plaats zou hebben gevonden in Dokkum. We weten het niet met zekerheid. Maar moordstad, dat moest dan mensen lokken. Begrijpt het op de dag van vandaag niet waarom dat mensen moet lokken. Maar een moordstad betekende zoiets van een geweldige stad. Dat moet je gezien hebben. Totdat er in 2010 een meisje werd vermoord op 24-jarige leeftijd. De dader hoorde 12 jaar tegen zich eisen. Met dwangverpleging. Toen kwamen de discussies los. Moet dat bord eigenlijk wel blijven? Een moordstad. Gemeente, vanmorgen hebben we ook gelezen van een moordstad. Het ging niet over Dokkum. Het ging over Jeruzalem. Godsdienstige stad. Jeruzalem. Die de profeten doodt. En stenigt die tot haar gezonden worden. Dat is een aangrijpend woord. En met de hulp van de Heere willen we daarbij stilstaan, maar Godezijdank niet alleen daarbij stilstaan, maar we willen wel stilstaan bij het gedeelte dat we samen hebben gelezen met elkaar. Lucas 13, vanaf het 31ste tot en met het 35ste tekstvers. Dus op deze Lijdenszondag in deze ochtenddienst staan we stil bij Lucas 13, vanaf vers 31 tot en met het einde van dat hoofdstuk. En ik schrijf heel eenvoudig boven de verkondiging vanmorgen deze woorden: Jezus op weg naar Jeruzalem. Want het gedeelte tekent ons Jezus op weg naar Jeruzalem. Jezus op weg naar Jeruzalem. We letten op het advies dat hij krijgt. Vers 31. Ga weg. Vertrek van hier. Het is eigenlijk meer dan een advies. Dat voelen we wel aan. In onze tweede gedachte letten we op het antwoord dat hij geeft. Vers 32 en 33. En tot slot letten we op het appel dat hij doet, vers 34 en 35. Dus Jezus op weg naar Jeruzalem, drie gedachten: het advies dat hij krijgt, het antwoord dat hij geeft, het appel dat hij doet. En dat alles aan de hand van vers 31 tot en met vers 35 van Lucas 13. We hebben eerder gezien met elkaar dat Lucas een evangelist is geweest die veel aandacht vraagt voor reizen. Eigenlijk is alles wanneer Lucas schrijft in beweging. Lucas beschrijft ons in zijn evangelie de volkstelling. Hij beschrijft het hoe Maria naar Elisabeth gaat en weer terug naar haar plaats. Hij beschrijft in het boek Handelingen hoe de moorman zijn weg reist met blijdschap. Hoe Paulus reist naar Jeruzalem. En hoe Paulus ook andere delen van de wereld bezoekt om daar het evangelie te brengen. Alles is bij Lucas in beweging. Iedereen lijkt te reizen. Iedereen lijkt te gaan van de ene plaats naar de andere plaats. Dat geldt ook voor ons hoofdstuk. Want ook de Heer Jezus is met eerbied gesproken op reis. U leest het in vers 22. En hij, dat is de Heer Jezus, hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere. Dus de Heer Jezus reist van de ene stad naar het andere dorp en van het ene dorp weer naar de andere stad. Al reizende gaat hij zijn weg. Hij is onderweg. Waar naartoe, jongens en meisjes? De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem, zegt vers 22. En Jeruzalem, daar vraagt Lucas in zijn evangelie ook veel aandacht voor. Ik zal u de tekstverzen niet noemen, maar u kunt daar studie van maken. Op zijn minst 3 keer maakt Lucas er melding van in zijn evangelie dat Jezus op reis is naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem. Daar zal Christus namelijk lijden en sterven. En wanneer de Heer Jezus dan onderweg is naar Jeruzalem, komt hij door op zijn minst 2 gebieden. Galilea, Perea. En daar moeten we even ietsje langer bij stilstaan, want dan begrijpen we ook goed ons vers, vers 31, waar we zo meteen naartoe gaan. Herodes de Grote, daar hebben we eerder van gehoord. Herodes de Grote was een machtige koning. Hij regeerde over Idumea, over Judea, over Samaria, over Galilea en over Perea aan de oostelijke kant van de Jordaan. En toen deze grote koning stierf, werden deze gebieden die ik net noemde verdeeld onder zijn zonen. En toen werd Herodes Antipas koning, heerser over die 2 gebieden die ik net noemde, waar de Heer Jezus doorheen reist op weg naar Jeruzalem. Het gebied Galilea, het gebied Perea. Als de Heer Jezus door die 2 gebieden heen reist, en we weten niet precies waar hij op dit moment is, als Lucas 13 voorlicht, maar als hij door een van deze 2 gebieden reist, Galilea en Perea, dan komen de fariseeën bij hem. En dan zijn we inderdaad bij vers 31. Want dan zeggen de fariseeën tegen Christus: ga weg, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Dat is dus die Herodes Antipas, die deze 2 gebieden onder zijn bewind heeft gekregen. Dus niet Herodes de Grote, maar een van zijn zonen, Herodes Antipas. Hij is de heerser van Perea en Galilea. En nu komen de fariseeën, de geestelijke leiders bij de Heer Jezus, en die zeggen tegen Christus: maak u uit de voeten. Want Herodes Antipas heeft het op uw leven gemunt. U staat op de dodenlijst. Ga weg van hier. Maak dat u wegkomt. Waarom zeggen de fariseeën dit eigenlijk? Want de fariseeën hebben toch helemaal niet het beste met de Heer Jezus voor. Nee, inderdaad, want ik lees in hoofdstuk 11... de laatste versen van dat hoofdstuk, wat de fariseeën op het oog hebben. En als hij, dat is de Heer Jezus, deze dingen tot hen zeide, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën hard aan te houden en hem van veel dingen te doen spreken. Met wat voor doel? Hem lagen leggende, valstrikken dus, en zoekende iets uit zijn mond te bejagen, opdat zij hem beschuldigen mochten. Dus Lucas 11 tekent ons wat de eigenlijke bedoeling van de fariseeën is. Valstrikken voor de Heer Jezus leggen. Hem laten struikelen. Hem laten vallen, met name in zijn woorden. zodat ze hem kunnen betrappen op een zonde. Waarom dan toch deze woorden vanmorgen? Waarom lijken ze hier dan toch bezorgd te zijn? Ga weg, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Waarom lijken ze de Heere Jezus hier in veiligheid te willen brengen? Dat is nog niet zo'n gemakkelijke vraag, gemeente. Maar laten we er proberen iets van te zeggen vanmorgen. Allereerst kunnen wij zeggen dat de woorden van de Farizeeën naar alle waarschijnlijkheid waar zijn geweest. Het is geen list geweest, zo mogen we aannemen. Want de Heer Jezus ontkent het namelijk niet. Hij zegt niet dat ze liegen. En daarbij komt, Herodes heeft ook wel een motief om de Heer Jezus te doden. Want de Heer Jezus maakt discipelen, volgelingen en dat ondermijnt zijn bewind. Herodes heeft niet alleen een motief, jongens en meisjes. Koning Herodes Antipas is er ook toe in staat. Want hij heeft al laten zien dat hij Johannes de Doper heeft omgebracht. Dus het ligt echt in de mogelijkheden van deze koning om de Heer Jezus om te brengen. Eén profeet, meer of minder, maakt deze koning echt niet uit. En de laatste reden die we kunnen noemen waarom dit waarschijnlijk wel echt is wat de Farizeeën hier zeggen. De Farizeeën staan in verbinding met koning Herodes. Want de Heer Jezus stuurt ze zometeen terug naar de koning. Dus ze kennen de koning. Dus die woorden zijn waarschijnlijk wel waar die ze hier spreken. Maar dan nog een keer die vraag, gemeente, waarom? Ik geloof dat dit de reden is. De Farizeeën doen niet alleen dienst in Jeruzalem. Daar waren de grootste aantallen Farizeeën. Maar de Farizeeën doen ook dienst in andere gebieden van Israël. Ze doen ook dienst in Galilea en Perea. En ze hebben het liefst dat de Heer Jezus dan maar vertrekt. Want het onderwijs dat Christus geeft, dat ondermijnt hun gezag. Maar ik geloof dat er ook nog wel wat anders speelt vanmorgen. En dan moet u even met me meekijken naar vers 30. Want wat is dan dat onderwijs dat de Heer Jezus geeft, dat hun gezag ondermijnt? Ja, dat is scherp onderwijs. Er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. En wie waren die eerste kinderen? Dat waren de Farizeeën. Die klopten zichzelf op de borst, sloegen zichzelf op de borst, want zij kenden de wet. En de mensen die de wet niet kenden, de scharen die de wet niet kent, zegt de Bijbel, ach, dat was eigenlijk maar gepeupel. Dat waren mensen waarop neergekeken werd. En nu zegt de Heer Jezus, die de eerste zijn, die zullen de laatste zijn. En die de laatste zijn, zullen de eerste zijn. Jullie Farizeeën, jullie menen wel dat jullie zo belangrijk zijn, dat je aan de kop loopt. Maar ik plaats jullie helemaal achteraan. Ik geloof dat het dat is, gemeente, wat die Farizeeën heeft geraakt. Dat had hen heeft gestoken. Ze worden als het ware teruggezet op een lage plek, op een lage plaats. Gemeente, er zijn twee dingen van een mens waar je nooit mag aankomen en waar je nooit moet aankomen. Twee dingen waar je af moet blijven bij een mens. Allereerst de portemonnee. Komt niet aan onze portemonnee, want dat kost geld. Van de portemonnee afblijven. Het tweede waar een mens niet geraakt wil worden, dat is een godsdienst. Mijn tranen en mijn bevinding, alles wat ik heb meegemaakt, alles wat ik meebreng om toch een beetje er goed uit te zien voor de Heere, een beetje op te werken, een geestelijk laddertje omhoog. Mijn godsdienst. Ja, daar moet een ander afblijven. Daar mag een ander niet aankomen. En daar mag ten diepste de Heer Jezus ook niet aankomen. Mijn godsdienst. Daar recht ik aan. Maar, en dat is wel een hele ernstige boodschap, gemeente, de Farizeeën willen de Heer Jezus weg hebben uit hun gebied. Herodes wil de Heer Jezus doden. Ja, en dat moeten we dan toch op ons laten inwerken op deze Lijdenszondag. Toen de Heer Jezus nog maar pas geboren was, heeft andere Herodes hem al naar het leven gestaan, moest hij vluchten. Toen Christus nog maar net zijn bediening begonnen was en hij preekte in de synagoge van Nazareth, hebben ze hem van de steilte willen gooien en hem willen ombrengen. Toen de Heer Jezus de tempel heeft gereinigd, hebben ze hem willen vermoorden. De overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën en de Joodse leiders met elkaar, ze lagen onderling allemaal overhoop. Maar over één ding waren ze het eens, de Heer Jezus moet worden gestopt. Dat hij genas op de Sabbat was hun niet welgevallig. Het onderwijs dat hij gaf, het was hun niet naar hun zin. Het ging tegen hun in. En dat hij zei dat hij de Zoon van God was, ja, dat was wel de druppel die de emmer deed overlopen met deze mensen. En nu zien we ook hier in ons gedeelte dat ook de fariseeën hem hier weg willen hebben en dat Herodes het op zijn leven heeft gemunt. Dus ook Herodes Antipas. En dan moeten we even op ons laten inwerken vanmorgen. En u hoort dat niet voor het eerst, maar laten we er steeds maar weer bij stilstaan. Dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen om enkel goed te doen. Elk woord dat hij heeft gesproken, elke vraag die hij heeft gesteld, elk antwoord dat hij gaf, elke genezing die hij verrichtte, elk wonder dat hij deed, hij heeft altijd het goede bedoeld voor de mensen. Maar daar waar Christus het goede bedoelde, kwam het slechte altijd naar boven in veel mensen. Dat is wat. Dat is een lijdensweg geweest voor de Borg. Zijn hele leven is hij een diepe lijdensweg gegaan. En het leert mij vanmorgen ook en het leert u en jou, dat wij ten diepste ook niet op een zaligmaker zitten te wachten die goed doet. Die zijn liefde kwijt wil. Die zijn goedheid wil tonen. En wanneer gaat mijn hart dan wel open voor hem? Wanneer krijg ik dan wel een behoefte aan een zaligmaker die goed doet en goed is? Wel, dat leert ons vanmorgen de doopgemeente. Ga ik weer in deze hoek staan van de kansel? Mag ik weer naar beneden wijzen? Mag ik weer wijzen op het doopvont? Dat predikt mij elke keer weer. Dat ik onrein ben, dat ik vuil ben, dat ik zondig ben vanuit mezelf. Dat ik een borg nodig heb, dat ik iemand nodig heb die mij beter maakt, een medicijnmeester. Dat ik iemand nodig heb die mij reinigt, die mij weer heilig maakt, zodat ik voor God kan staan. Maar het laat me inderdaad ook de goedheid van de zaligmaker zien. Het laat me zijn genade zien. En mag ik dan nog een keer wijzen op de druppels die hier weer achter het doopvond liggen. Het is een overvloedige goedheid. En afgelopen vrijdag mochten we spreken over een oneindige genade. Niet waar? Oneindige genade. Zo oneindig groot. Het advies dat de Heer Jezus krijgt. We gaan naar onze tweede gedachte, het antwoord dat hij geeft. De Heer Jezus heeft gehoord, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. En dan lezen we in vers 32 het antwoord van Christus. Ga heen en zeg, die vos, daar schrik ik vanmorgen. Die vos. Maar jongens en meisjes, wij mogen toch niet schelden? Dat is toch een van de eerste dingen die jullie horen, dat je geen lelijke dingen mag zeggen. En geliefde doophouders, dat zal ook iets zijn wat je Sophie en Lizzie bijbrengt. Geen lelijke woorden gebruiken. Let op je woorden. Dit soort woorden gebruiken we niet. We maken een ander niet uit voor iets lelijks. En zeker niet voor een dier. Laten we dat inderdaad vanmorgen goed zien. Dat dit ons niet past. Dat wij dit niet mogen doen. En mag ik er twee Bijbelse plaatsen bij noemen vanmorgen. Allereerst Exodus 22. U zult de overste van het volk niet lasteren. U zult de overste van het volk niet lasteren. Prediker 10, tweede bewijsplaats. U zult de koning niet vloeken. Ook niet in uw hart. U zult de koning niet vloeken. Zelfs niet in ons hart. Wij mogen geen lelijke dingen zeggen over anderen. En zeker niet over mensen die in hoogheid zijn gezeten. Ik lees in Handelingen 23 dat de apostel Paulus voor het Sanhedrin wordt geleid. Voor hoge priester Ananias. En dan zegt de hoge priester op enig moment, geef die man eens een klap. Geef Paulus een klap. En dan zegt Paulus, God zal u zelf slaan. U witgepleisterde wand. En dan zeggen de mensen om Paulus heen, praat u zo tegen de hoge priester? Slaat u zulke taal uit tegen hem? En dan zegt Paulus, dat heb ik niet geweten. Dat het de hoge priester was. Excuus, dat heb ik niet gezien. Het lijkt alsof Paulus echt niet gezien heeft dat hij voor de hoge priester stond. Misschien was hij wel gewond geraakt aan de ogen. Heeft hij het echt niet goed kunnen zien omdat hij een beperking had aan zijn ogen. Of misschien is hij wel geblinddoekt, we weten het niet. Maar als Paulus had geweten dat de hoge priester voor hem stond, had hij deze woorden niet gebruikt. En dan grijpt de apostel ook terug op die woorden uit Exodus 22. Die we net noemden. Wij mogen dus geen lelijke dingen zeggen over een ander. We mogen ook geen lelijke dingen zeggen tegen een ieder die in hoogheid is gezeten. Daarom was het ook, gemeente, ontzettend smakeloos wat Donald Trump onlangs deed. Het hoofd van Barack Obama en het hoofd van Michelle Obama plakken op het lichaam van een aap. Smakeloos. Smakeloos. Walgelijk. En zeker, we zijn blij met zijn pro-life standpunt en met zijn anti-woke en met het standpunt pro-Israël, zeker. Maar dit was oprecht smakeloos. En daarmee haalt deze president ook nog eens het ambt van president omlaag, want Obama is een voormalige president. En ieder die in hoogheid is gezeten, zegt Paulus, daar moeten we voor bidden. We moeten zorgvuldig onze woorden kiezen als het gaat om een ieder die in hoogheid is gezeten en die regeert. Maar de vraag dringt dan, waarom zegt de Heer Jezus dan hier die vos? Wel, dan moeten we er goed op letten waarom de Heer Jezus kiest voor een vos. Hij spreekt niet over een leeuw, machtig dier. Hij spreekt niet over een adelaar, krachtig dier. Hij spreekt over een vos. Ja, wij zeggen wel eens tegen elkaar, een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Wat is een vos? Een vos is een sluw dier, een listig dier. Een dier dat heel voorzichtig, maar ook heel gemeen te werk gaat. Kijk, en dat geldt nu voor Herodes. Die gaat heel listig, heel zorgvuldig te werk, want hij stuurt de fariseeën erop uit. Dat hebben we net gezien. Brengen jullie die boodschap maar. Terwijl Herodes helemaal niks op heeft met de godsdienst van Israël. Niets op heeft met de godsdienst van Israël. Schuift hij de fariseeën, de Joodse leiders, een beetje naar voren. Dat is Herodes, gemeente. Een vos. En de woorden die de Heer Jezus hier gebruikt, daar wil hij als het ware mee duidelijk maken. Herodes, jij bedient je wel van allemaal list en bedrog, maar je bent voor mij als een glas. Zo transparant. Ik drink met mijn ogen dwars door jouw vestje heen. Ik weet precies wat jou bezighoudt en wat jou beweegt, wat jou drijft. Ik ben iemand die alles weet en ziet. U bent een vos. En dan mogen de fariseeën nog een boodschap overbrengen aan die vos. Zie, zo zegt Christus, ik werp duivelen uit en maak gezond, vandaag en morgen, heden en morgen en ten derde dagen, word ik volledigd. Deze woorden, gemeente, mogen we opvatten als een uitdrukking. Heden en morgen en ten derde dagen. U ziet die woorden ook terugkomen in vers 33, heden en morgen en dan de volgende dag. Maar deze woorden mogen wij opvatten als een Joodse uitdrukking van dat er nog een bepaalde periode voor de Heer Jezus ligt waarin hij nog werkzaam zal zijn. Tot op het moment, vers 32 het slot, dat de Heer Jezus zijn werk zal hebben voleindigd. Staat in het Grieks een woordje, het woordje telos. Doel. Dus Christus zegt, Herodes kan wel sluwe plannen bedenken. Hij kan mij wel proberen om te brengen. Maar ik werk door vandaag en morgen. Ik maak gezond, ik werp duivelen uit vandaag en morgen. Tot op de dag dat ik word voleindigd. Tot op de dag dat ik mijn doel heb behaald. Tot op de dag dat ik zal uitroepen, het is volbracht. Schoon de heidenen samen, list op list beramen, God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden, snood ontwerpen smeden, God belacht haar haat. Gemeente, wanneer de Heer Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, gaat hij recht op weg naar zijn doel. Hij sterft me niet als een martelaar. Hij gaat recht af op zijn doel. En niet eerder dan dat hij uitgeroepen heeft, het is volbracht, zal hij sterven. Niet de kalender van Herodes is bepalend. Niet het klokje dat bij Herodes in het paleis tikt, slaat de maat aan. Gods heilige kalender is leidend. Geliefde doopouders, wij leven in een onzekere tijd. D66 regeert, zeker gelukkig in een coalitie, maar wat zal het brengen? En inderdaad, de zondagsschoolpolitie is voor een poosje ijskast ingegaan, maar wat zal het uiteindelijk brengen? Belooft niet veel goeds. Met D66, belooft niet veel goeds. Maar wat er ook gebeurt, geliefde gemeente, wat er ook gebeurt, Christus werkt heen naar zijn doel. En zo lang mogen wij ook als ouders, als we kinderen gekregen hebben, zo lang mogen wij ook als ouders zaaien. Gewoon zaaien. Bidden, Bijbel lezen, zaai het woord, spreek er met je kinderen over. We hebben het donderdag met elkaar besproken op de doopcatechese. Wij mogen zaaien en de Heere zorgt ervoor dat zijn doel uiteindelijk wordt behaald. En er zal niets hem in de weg liggen om dat doel daadwerkelijk te bereiken. Zeg die vos. Ja, gemeente, let even op het contrast, vers 32. Herodes wil Christus om het leven brengen. Maar de Heer Jezus wil niets anders dan goed doen, duivelen uitwerpen en gezond maken. Ziet u het, donker en licht? Kwaad en goed? En u moet er maar eens op letten, dat trof mij toen ik studie maakte van deze stof. U moet er maar eens op letten dat de Heer Jezus voor iedereen een woord heeft. Zelfs voor degenen tegenover wie hij zich moet verantwoorden. Christus spreekt tot Annas. Hij heeft een woord voor Caiaphas. Hij heeft zelfs een woord voor Pilatus. Maar de Heer Jezus heeft geen enkel woord voor Herodes Antipas. Lucas 23. Doch hij antwoordde hem geen woord. En daarom. Herodes bedrijft hier kwaad tegen goed. En dat heeft hij ook geweten. Zo mogen we het vanmorgen zien. Zo mogen we het vanmorgen zeggen. Vers 33, doch ik, dat zegt de Heer Jezus, vervolgens, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Kort daar iets over, gemeente. In Jeruzalem zat het Sanhedrin. Het Sanhedrin was een soort geestelijke rechtbank. Nee, ze mochten officieel geen mensen ter dood brengen, dat mochten officieel alleen de Romeinen doen. Maar er zijn in de loop van de geschiedenis in Jeruzalem wel profeten gedood. Ik heb ze voor u opgeschreven. En om de tekst recht te doen gaven ze bij langs. 2 Koningen 21. Daar lezen we van de goddeloze koning Manasse, die later tot bekering is gekomen. Hij liet zoveel bloed vloeien, zegt 2 Koning 21, dat het van de ene grens van Jeruzalem tot aan de andere grens van de stad reikte. En, zo zegt Flavius Josephus, hij heeft daarbij het leven van de profeten niet gespaard. Ik lees in Hebreeën 11 vers 37 dat mensen zelfs in bomen zijn doorgezaagd. Een vreselijk beeld, maar de overlevering vertelt ons dat Jesaja in een holle boom is geplaatst en vervolgens doormidden is gezaagd. 2 Kronieken 24, daar lees ik van een Zacharia. Een profeet die gedood wordt tussen de tempel en het altaar. Het komt op ons wat vreemd over de tempel en het altaar. We moeten denken aan het altaar op het voorhof en het heilige. En die naam komt ook terug in Lucas 11. Die profeet die gedood werd. Notabene in het heiligdom. En als laatste wil ik u noemen Uria. Dat is een profeet die door een koning wordt gedood. En u leest van deze Uria in Jeremia 26. Gemeente. Dan gaan we naar onze laatste gedachte. Ik verdenk u er niet van. Ik zie u er ook niet vooraan. Maar het is vaak zo, in de kerk en in de geschiedenis en ook in de schrift, dat de profeten nog het meeste hebben te vrezen. Niet van de wereld, maar dat de profeten nog het meest hebben te vrezen van de kerk, van de godsdienst. Zien we ook hier. En dan letten we nog kort op het appel dat de Heer Jezus doet, vanaf vers 34 in onze laatste gedachte. Jeruzalem, Jeruzalem. 2 keer. En de ouderling van dienst las het ook echt met klem. Zo moeten we het ook lezen. Jeruzalem, Jeruzalem. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd om te siften als de tarwe. Martha, Martha. U bekommert u om veel dingen, maar één ding is nodig. En hier, Jeruzalem, Jeruzalem, met klem. U die de profeten doodt, we hebben het net gezien, en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. En dan komt opnieuw dat prachtige beeld dat we ook opnieuw jasmorgen hebben gehoord, toen we stilstonden bij Psalm 91. Ik heb uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens onder de vleugels vergaderd. Prachtig beeld. Nee, de Heer Jezus spreekt hier niet over een leeuw met haar welpen. Had gekund, hij is de koning uit de stam van Juda. De Heer Jezus spreekt hier niet over een herder die zijn schapen verzamelt. Prachtig beeld. Psalm 23, ziet naar de goede herder. Nee, Christus gebruikt hier een heel teer beeld. Dat ook de vele kinderen vanmorgen in de kerk wel herkennen. En we hebben het Pioja's morgen ook gezien en gezegd. Zo'n hen, zo'n moederdier, komen donkere wolken aandrijven. In de verte hoor je al de donderslagen, er komt onweer aan, een grote bui. De kuikentjes van over het boerenerf. Ze gaan richting de moeder en wat doet de moeder hen? Die spreidt haar vleugels omhoog. De kleine kuikentjes komen eraan, trippelen en trippelen. Kruipen lekker tegen moeder aan en moeder sluit haar vleugels. En ze zitten veilig en beschut onder de vleugels van moeder. Lekker warm, lekker zacht, behagelijk, veilig. Dat is het beeld. Gemeente. Dat is het beeld dat Christus hier vanmorgen gebruikt. Wanneer de donderwolken van Gods toren ten diepste over ons leven vallen. Wanneer ik hoor dat ik vervloekt ben omdat ik niet blijf in al datgeen dat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Wanneer ik hoor dat ik geboren ben. Ach, de woorden van het formulier hebben het net gezegd met zwarte kleuren als het ware, wanneer ik ontvangen ben in zonde en aan allerhande ellendigheid, ja zelfs de verdoemenis onderworpen. Wanneer de donkere wolken van Gods vloek over mijn leven komt drijven, wil Christus vanmorgen als een hen haar vleugels uitstrekken en uitbreiden En zegt hij het, en dan mag ik het nogmaals herhalen, die rijke woorden. Kom toch tot mij. Voor de eerste keer, maar ook steeds weer bij vernieuwing en verdieping. Kom toch tot mij. En ieder die vermoeid en belast is. En ik zal u onder mijn vleugels rust geven. Ja, hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van mijn huis gesmaakt. En gelooft u het niet als ik het zeg, gemeente? Kijk dan nog maar een keer goed. Hier. Kijk maar eens goed naar het water dat hier op de grond ligt. Maar, en dat is dan ook wel weer de ernst van morgen, gemeente. In Jeruzalem hebben ze gezegd, we willen niet. Wij willen niet. En daarom is dit ook zo'n ontzaglijk woord. Hoe menigmaal. Dat weet de Heer Jezus nog. Christus weet elke keer nog dat hij zijn vleugels heeft uitgebreid. De Heer Jezus weet nog van elke keer dat hij zijn armen heeft uitgebreid. Als 12-jarige jongen was het al gebeurd toen hij daar zat met de schriftgeleerden in de tempel. En later steeds weer heeft het woord gebracht op Loofhuttenfeest. Heeft het gezegd, wie dorst heeft komen tot mij. Menigmaal, gemeente, ik pas het toe aan het eind van de verkondiging. Christus weet hoe vaak hij aan uw hart is gelegd. De Heer Jezus weet hoe vaak hij in uw schoot is gelegd. De Heer Jezus weet hoe vaak hij u is aangeboden. Menigmaal. En laat het alstublieft niet waar zijn dat we niet hebben gewild. Nee, er staat niet dat u niet hebt gekund. Er staat dat we niet hebben gewild. En wat resteert er dan, gemeente, in vers 35? Ja, uw huis wordt woest gelaten. Dat is allereerst de tempel, maar dat is ook de stad. In het jaar 70 na Christus is Titus gekomen, de Romeinse keizer. Met 20.000 soldaten, met stormrammen, met zwaarden en katapulten. Ze hebben de hele stad Jeruzalem belegerd toen het Pesach was. Er vielen zo'n 1 miljoen doden en er werden verzetstrijders nog teruggedrongen in de burcht Antonia. En die mensen zijn uiteindelijk uitgehongerd en gestorven. Vreselijk wat daar gebeurd is. Het huis werd woest gelaten, Jeruzalem. U zegt waarom dan? Ja, gemeente, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Dat kan vanmorgen niet meer, maar wel hierom. Dat als we de Zoon van Gods liefde verwerpen. Als we aan hem voorbij gaan. Als we het bloed van het verbond vertrappen. Blijft er geen offer meer voor de zonde over. En dan krijgen we te maken met de spits van Gods liefde. De spits van Gods liefde. En dat is zijn toorn. En denk dan nog even terug aan woensdagavond, gemeente. Nog even. De linkerzijpost werd bestreken. De bovendorpel werd bestreken. De rechterzijpost werd bestreken. Maar de onderdorpel niet. En waarom was dat ook alweer? Omdat het bloed van Christus niet vertreden mag worden. Nee, want dan is dit het gevolg. Zie toe, geliefden, dat ge hem die spreekt niet verwerpt. En dan nog die laatste woorden. Want die worden ook waar in het leven van de Heer Jezus. Ook in het leven van de kerk. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ja, zo zal de Heer Jezus straks Jeruzalem binnenrijden. Op een ezelin. Veulen van een ezelin. En dan mag het klinken. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Want er is inderdaad tot op de dag van vandaag een volk dat hem heeft lief gekregen. Dat hem heeft nodig gekregen. Dat hem door genade in zijn hart mocht sluiten. En die het inderdaad mag zeggen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning. Wij zegenen u al tezaam. Amen.